Leuk dat je luistert naar de Wianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik flarden uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Ik wil je voor deze podcastaflevering heel graag mee terug gaan nemen naar mijn tienerjaren. Als ik van de basisschool kom, ga ik naar een praktijkschool in een stad hier een half uurtje rijden vandaan. Waarom dat zo is, dat vertel ik je heel uitgebreid in mijn aflevering 5 van deze podcast. Je kunt het zien als een soort verlenging van de basisschool, maar dan met allemaal pubers. Er geven voornamelijk meesters les. Grote, imposante mannen, vaak met een ruwe baard, houthakkersblouse, spijkerbroek en stoere boots. De meesten hebben standaard een zak check uit hun borstzakje steken. Ze zijn vriendelijk, maar kunnen tegen een stootje. Het is een bepaalde slag man die hier les geeft. Zelfverzekerd. En ze hebben zonder uitzondering allemaal een natuurlijk overwicht. Ze torenen letterlijk boven iedereen uit. Bulderen soms door het lokaal en pakken aan waar het nodig is. Ik kan goed met alle docenten. Ik zit dus op een praktijkschool. En dat betekent veel praktijkvakken. In de praktijk leren. Er zijn supermarkten nagebouwd zodat je kan oefenen met het kassawerk. We leren hoe we tosti's moeten maken in een koekenpan tijdens de kookles in een kooklokaal. En hier staan dan 8 tot 10 keukentjes achter elkaar, elk met een eigen inrichting. Je krijgt een recept in plaatjes, een soort stripverhaal, die je stap voor stap moet volgen, inclusief plaatjes met hoe je de afwas moet doen. We leren figuurzagen, solderen, timmeren tijdens de technieklessen, maar we hebben ook naailessen. We draaien kantinediensten en we spelen verplicht op het schoolplein in de pauze. Ik word op deze school langzaam volwassen. Tussen kinderen die in sommige gevallen nooit helemaal volwassen zullen worden. Ik zie echt de meest rare dingen. Maar ik heb te dealen met de situatie zoals hij is, want er is eigenlijk geen perspectief op verbetering. Mijn dromen zijn mijn houvast. Ik droom van een rol in Sesamstraat, ooit. En op een dag word ik verhalenverteller. Ga ik mensen inspireren, motiveren. Ik moet het maken, want dit is mijn grote droom. Op een van de schooldagen, en ik kan me die dag nog best wel goed voor de geest halen, moesten we een opstel schrijven. En ik zit op dat moment in de tweede klas bij meester Rinze. Dat is een iets wat rossige, grote man. Ik begin te schrijven. Niet met heel veel plezier, maar al snel verlies ik me een beetje in mijn verhaal. En ik geniet van de wereld die ik in mijn hanenpotenhandschrift aan het schrijven ben tussen de dunne lijntjes van mijn schrift. Ik ga daar echt helemaal in op en zodra ik mijn schriftje inlever, kan ik eigenlijk al niet wachten om een cijfer terug te krijgen. Tijdens het avondeten 's avonds vertel ik in geuren en kleuren over mijn verhaal. Ik ben echt zo trots als een pauw. En elke dag op school hoop ik dat ik dat opstel terug ga krijgen. Het is zo grappig, in mijn hoofd speel ik steeds de scène af, dat de meester dan vol trots naar mij toe loopt, mij mijn schrift overhandigt en echt onder de indruk is van wat ik heb gemaakt. Een week later liggen onze schriftjes op de tafel van de meester en ik zit de hele les te wiebelen van ongeduld, omdat ik zo benieuwd ben naar mijn opstel. Wanneer ik mijn schriftje terugkrijg, blader ik heel snel door naar de juiste bladzijde en ik staar naar mijn opstel. Mijn zorgvuldig geschreven verhaal was een weerwar aan rode krassen en penstrepen geworden. In elke zin stonden mijn fouten rood doorstreept. En over de inhoud werd aan het einde gezegd: "Wat een fantasie heb jij," met een kleine rode krul. En ik staar naar die 2 pagina's en mijn hart huilt in stilte. Het kleine beetje zelfvertrouwen wat ik nog had is daar in 1 klap van tafel geveegd. En op dat moment besluit ik: ik ga nooit meer schrijven voor iemand anders. Ik wil deze vernedering nooit meer. En daar heb ik me sinds die dag vrij stug aan gehouden. De overtuiging dat ik niet kon schrijven is sinds mijn tienerjaren diep geworteld in mijn systeem. Ik bleef wel schrijven, dagboeken vol, maar die bleven voor mij alleen. Een paar jaar later en een andere school en niveau verder, wat een heel lang verhaal is, dus luister daarvoor zeker mijn podcast aflevering 5 als je daar benieuwd naar bent, van een droom in de schijnwerpers naar een leven achter de camera. Maar op die andere school leerde ik tijdens een les Nederlands over poëzie. En ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik kocht poëzieboeken, ik begon ze steeds beter te begrijpen. Ik hield van de structuren, de dubbele betekenis, de taal. Maar nooit kwam ook maar de gedachte in mij op dat ik zelf ooit zou kunnen schrijven. Toen ik uiteindelijk jaren later op de toneelschool belandde en we gedichten en songteksten moesten gaan schrijven, die ook nog eens mega creatief, speels en van een hoog niveau moesten zijn, deed ik wat ik kon om te tippen aan mijn klasgenootjes. Maar de stemmetjes in mijn hoofd die overschreeuwden eigenlijk elk compliment. Het bleef in mijn ogen constant een soort slap aftreksel in vergelijking met wat mijn klasgenoten schreven. Die mindfucks in mijn hoofd die saboteerden de boel, constant. Die rode pen kraste elke aanzet vakkundig weg. En een rode krul gaf ik mezelf nooit. Het was eigenlijk nooit goed genoeg. Schrijven, dat kon ik niet, daar was ik niet, dat was niet voor mij weggelegd. Totdat ik ondernemer werd en er van mij werd verwacht dat ik ging schrijven. Blogs met een verhaaltje, posts voor op Instagram. Oh man, ik struggelde echt een eind in het rond. Ik heb zelfs een tijd lang iemand ingehuurd om mijn blogpost te schrijven. Ik stuurde dan, dat was althans het idee, puntgewijs op wat er geschreven moest worden voor die betreffende blog. Dus ik legde bijvoorbeeld voor een bruiloft uit wat er allemaal was gebeurd, welke dingen ik belangrijk vond. En diegene schreef dan van mijn aantekeningen een kloppend verhaal, een kloppende tekst. En ik betaalde haar daarvoor. Maar toen merkte ik al heel snel dat wanneer ik probeerde puntgewijs wat op te schrijven, ik automatisch in een verhaal belandde. Ik schreef vervolgens vrijwel de hele tekst al zelf uit. Maar het idee dat ik daar goed in zou kunnen zijn, kwam niet eens in me op. Ik bleef haar betalen. Tot mijn man en ik een paar jaar later, in 2019, op reis gingen samen. En ik houd, zoals ik al zei, sinds eigenlijk mijn prille tienerjaren af en aan dagboeken bij. Ik beschrijf wat ik heb gedaan, hoe ik me voel, waar ik tegenaan loop. En tijdens de vakanties, tijdens mijn solotrips in eerste instantie, maar later ook tijdens reizen en vakanties die ik samen met mijn man heb gemaakt, hield ik met heel veel plezier ook reisdagboeken bij, waarbij ik dagelijks onze ervaringen deelde. In 2019 gingen we samen 2 maanden backpacken door Azië. Ik ging Polar Steps bijhouden. Dat is een soort online app waarop familie en vrienden je kunnen volgen en je kan daar ook foto's aan toevoegen. En ik besloot toen dagelijks te schrijven, zodat ik de teksten daarna via het systeem van Polar Steps kon laten printen in een soort album, in een soort boek. En zo zou ik dan de hele reis, inclusief de tekst, onze route, met hier en daar een foto gebundeld hebben. Dus ik schreef elke dag een stukje. En wat begon als een kleine, hele praktische samenvatting, groeide eigenlijk al snel uit tot een soort dagelijkse column over onze dag. En met de dag kreeg ik daar meer lol in. Ik maakte flauwe grapjes, ik beschreef gebeurtenissen nauwkeurig en mijn creativiteit begon echt steeds harder te stromen. Ik kreeg reacties terug van mijn ouders, zusjes, vrienden, want zij hadden lol in het lezen van mijn teksten en ik merkte stukje bij beetje gedurende die 2 maanden dat er iets switchte in mijn hoofd. Er begon iets te groeien, mijn zelfvertrouwen. Dus toen ik terugkwam van onze reis, begin 2020 zitten we dan, ben ik langzaamaan online op Instagram overgegaan van het Engels, waar ik al die tijd in schreef, terug naar het Nederlands. En dat was op dat moment de beste beslissing die ik kon maken. Het Engels belemmerde mij namelijk in het vrijheid kunnen schrijven. Dus toen ik weer terug was naar het Nederlands, begon ik veel meer te delen over mijn missie, over mijn visie. Ik kon namelijk veel gemakkelijker de woorden vinden voor wat ik voelde, voor wat er in mijn hart speelde, voor wat ik wilde. Zoals ik wel vaker zeg, ik kon veel makkelijker mijn hart naar buiten praten. Ik deelde dus steeds vaker kleine verhaaltjes onder mijn foto's op social media. En dan zaten mijn innerlijke mindfucks, mijn saboteurs, me regelmatig dwars, want die rode penstrepen uit mijn schriftje van jaren geleden belemmerden nog steeds eigenlijk een groot gedeelte van het plezier. Zeker nu ik het zo deelde met de wereld. En het hielp niet per se dat ik ook nog wel eens privéberichtjes ontving met opmerkingen over gemaakte spelfouten. Die berichtjes waren een soort digitale rode penstrepen. En daardoor was het dus nog nooit goed genoeg. Overal was wel een rode penstreep te vinden. En als ik hem zelf niet gaf, dan kreeg ik hem wel van een van de taalnaties online. En hoe dat vaak gaat, het negatieve vergroot uit in je hoofd. Het positieve zie je daardoor niet of amper. Het is een beetje zoals een wit vel papier. Als je daar één zwarte stip op zet en ik vraag jou vervolgens, goh, wat zie je? Dan zul je hoogstwaarschijnlijk zeggen, ja, een zwarte stip. Maar met dat je dat zegt, vergeet je het grote witte vel. En zo is het ook met die negatieve reacties. Dan krijg je honderden veren in je kont. Eén negatieve reactie is wat je uiteindelijk onthoudt, is wat de aandacht krijgt. En ik probeer dat niet te doen. Ik probeer ook die positieve reacties te zien. En ik vind dat nog steeds een heel lastig proces, die rode krullen zien en aannemen. Maar mensen benoemden steeds vaker hoe fijn mijn teksten lazen. Hoe goed ik mij kon uitdrukken via taal. Hoe mijn woorden de kern vatten. Hoe ze hen raakten of inspireerden. Dus uiteindelijk besloot ik in 2022 mezelf een ultiem cadeau te geven. Een samenwerking van een half jaar met een contentcoach. En dat is oprecht een van de beste investeringen van mijn leven geweest. En niet eens zozeer om wat ik heb geleerd, maar vooral om de boost aan zelfvertrouwen die dit traject mij heeft gegeven. Zij prees eigenlijk al in ons eerste gesprek mijn gevoel voor taal. Zij gaf me vanaf dat moment de krullen die ik zelf nooit had gekregen. En ik nam ze van haar aan, ik geloofde haar, omdat ze het kon onderbouwen. Zij zag en benoemde mijn talent. Ze hielp me te groeien in het claimen van een bepaalde expertstatus binnen mijn teksten. Want dat is natuurlijk iets wat ik heel moeilijk vond en nog steeds vind, omdat de vorm, het schrijven, zo lang een soort trauma is geweest. Het traject wat ik bij haar volgde zorgde eigenlijk voor een soort natuurlijke stok achter de deur. Wekelijks keek ze twee stukken tekst van mij na. En vaak verbeterde hier en daar wat schrijffouten. Soms gaf ze me tips in de opbouw of spoorde ze aan om met meer zelfvertrouwen te staan voor wat ik waard ben of voor waar ik voor sta. Maar het allerbelangrijkste, ze vond mijn teksten vaak inhoudelijk al heel goed en verbeterde daar amper wat aan. En inmiddels schrijf ik dus nog steeds heel veel. Nog altijd veel in mijn dagboeken als een soort therapie, als meditatief of om te kunnen blijven herinneren. Maar ook zeker zakelijk. In content voor social media, als research voor mijn podcast, voor mijn nieuwsbrief. En ik krijg nog steeds wel eens van die rode digitale penstrepen in mijn DM of in de inbox. En ja, ze doen me altijd pijn. Want ze krabben een soort wond open die nooit helemaal geheeld is. Dat is zelfs onlangs nog gebeurd. Kijk, ik kan altijd zien wanneer een mailtje via het contactformulier op mijn website wordt verstuurd. En zo'n mailtje geeft mij toch altijd een soort kleine kick. Vlinders in mijn buik. Zo van, oh leuk, iemand zoekt contact en wil misschien wel samenwerken. Ik opende dat mailtje dat binnenkwam met dat gevoel. En vervolgens vliegen mijn ogen over de regels en het was geen aanvraag. Het was een anoniem berichtje van een taalnatie die een spelfout had ontdekt op mijn website. En je moet weten dat al mijn teksten zijn gecheckt. En toch was er dus een spelfout doorheen gecijpeld. En deze taalnatie probeerde dat op een grappige manier te vertellen, duidelijk te maken. Tenminste, dat denk ik. Er stond als naam, Joost zeg ik niet. En vervolgens een berichtje. Stom, met een uitroepteken. Mensen die steigerhout met een lange ei schrijven. Daarvan ga ik steigeren. Het is waarschijnlijk als een heel flauw grapje bedoeld. Ik heb namelijk op mijn About-pagina een lijstje staan die Stom heet. En dat is, heb ik van de Linda, van de achterkant van de Linda. Daar mogen mensen elke maand een stom lijstje schrijven. En ik vind dat altijd heel leuk. Dus ik heb dat ook op mijn About-pagina op mijn website gemaakt. En daar zat dus blijkbaar een spelfout in. Nu moet je weten dat mijn e-mails grotendeels worden beantwoord door mijn personal assistant, Roos. En ik zag dat zij dat mailtje nog niet had gezien. En ik verplaatste heel snel dat mailtje naar de prullenbak, zodat zij het niet zou ontdekken. En dat is natuurlijk absurd. Maar mijn schaamte op dat moment was zo groot. Ik voelde het echt in mijn hele lijf. Toen ik vervolgens even ademhaalde, even tot rust kwam en die schaamte toch wel een beetje boosheid werd, want ik werd echt een beetje pissig dat een verslagen onbekend iemand, die zelf dus ook anoniem wil blijven, die niet eens de moeite neemt om gewoon zijn naam te benoemen, mij op zo'n manier van mijn stuk kon brengen. Dat iemand anoniem zoveel moeite neemt om mij op zo'n flauwe manier te wijzen op een spelfout. Ik werd echt pissig dat die wond zo onverwachts hard werd opengehaald. Dus ik haalde dat mailtje weer terug mijn inbox in. Ik maakte er een screenshot van en ik deelde hem met mijn man. En later heb ik hem zelfs nog naar vrienden toegestuurd. Want dit is wat voor mij helpt. Zodra ik mijn schaamte deel met anderen, wordt het minder. Omdat ik misschien hem zelf minder te hoeven te dragen. Daar geloof ik dan wel in. Dat hoe meer je het deelt, dan heeft iedereen een stukje. Dan is het voor mij minder zwaar. En ik merkte door hun reactie ook meteen, zo boeiend is het niet. Zo belangrijk is het niet. Jeetje, die man heeft geen leven. Wat triest. Zodra ik het deel, is het minder zwaar. Kijk, voor mij is het een open wond. Maar in werkelijkheid is het gewoon iemand met echt tijdgebrek in zijn leven. En zo hoop ik elke keer een beetje meer te helen in dit proces. En nog steeds heb ik dus stijgerhout met een lange ei staan op mijn website. En ik ga hem voorlopig ook zeker niet aanpassen. Want dat was het allerbeste wat ik kon verzinnen als wraak om die taalnatie terug te pakken. Laten zien dat het mij niet boeit. Hij heeft er last van, niet ik. Maar goed, dat is de kleine revolutie die ik dus ben gestart tegen die taalnatie. Maar wat ik hiermee wil zeggen is, het komt me dus absoluut niet aanwaaien. Nog steeds niet. Ik laat mijn teksten waar nodig nog altijd checken. En tegenwoordig, dat is meteen een tip, schakel ik hier heel vaak ChatGPT voor in. Als ik een spellingscheck moet doen. Het is mijn vaste buddy geworden die mijn teksten op spelling voor me nakijkt. Werkt voor mij top. Want ik ben nu niet afhankelijk van het nakijktempo van anderen. Ik hoef mensen niet te vragen, oh, zou je dit misschien willen nakijken? En op deze manier heb ik het dus grotendeels zelf in de hand. Ik ben actief met mezelf aan de slag gegaan. Ik heb mezelf de kans gegeven die schrijvende storyteller te omarmen. En die storyteller is er nu al heel wat jaren aan zet. Die krijgt steeds meer vaste grond. Maar ik droom groot, uiteraard. Jullie kennen me. Ik droom groot. Op mijn ultieme bucketlist prijkt nog altijd een grote droom. Ooit hoop ik een column te krijgen in een tijdschrift, online platform of bij de krant. De opmerking, ja, jij hebt makkelijk praten, jij hebt talent, krijg ik best wel eens toegespeeld. En ik moet er altijd een beetje om glimlachen. Ik heb een talent. Net zoals ieder mens in meer of mindere mate talent heeft. Het gaat er niet om of je talent hebt of niet. Het gaat erom wat je ermee doet. Stop je je talent in de grond? Ga je er vervolgens bovenop zitten? Wachten? Stop je je talent in een gouden kooitje en ga je er van een afstandje naar kijken? Of ga je ermee aan de slag? Onderzoek je jouw talent? Geef je jouw talent de kans om te vliegen? Het zijn van een storyteller in zowel tekst als in woord heeft heel weinig te maken met talent. Het gaat over het kennen van de juiste techniek. Het vraagt oefening. Je moet in actie komen. Storytelling is een vaardigheid, geen superkracht. En die kan je leren, die kan je ontwikkelen. Net zoals dat je kan leren fietsen, autorijden, koken. En sommige mensen hebben misschien een voorsprong. Maar iedereen kan beter worden met de juiste oefening, met de juiste feedback. Er bestaat geen exclusieve club met geboren vertellers. Het gaat erom dat jij het kooitje open durft te zetten. Dat jij je talent gebruikt, dat je het benut, dat je letterlijk in actie komt. Oefening baart kunst. Niemand wordt wakker als een geboren meesterverteller of verhalenverteller. Zelfs de allerbeste storytellers hebben hun verhalen honderden keren verteld, herschreven, verfijnd. En elke keer als jij een verhaal opnieuw vertelt, leer je weer iets nieuws en verbeter je je eigen vaardigheden. Net zoals met elke andere vaardigheid, autorijden, fietsen, koken, hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. En onthoud heel goed, fouten maken hoort hierbij, is een onderdeel van het proces. Als jij nooit op je bek gaat, betekent dat waarschijnlijk dat je niet genoeg uit je comfortzone stapt. Maar probeer daarna geen grote streep door je talent te zetten. Streep jezelf niet meteen weg zodra het een keer niet lukt. Blijf jezelf trainen. Blijf ontwikkelen. Blijf oefenen. Storytelling gaat over groeien, over leren. Het is een reis, geen eenmalige bestemming. En goed om hierbij te weten, jouw publiek, jouw doelgroep, wil echte verhalen van echte mensen. Imperfectie is niet alleen onbereikbaar, maar het is ook mega saai en oninteressant. Je eigen unieke ervaringen, jouw successen en je mislukkingen maken je verhalen juist boeiend. Je hoeft geen talent te hebben om verhalen te vertellen of om verhalen te vinden. Ze zijn overal om je heen. Elk gesprek, elke ervaring, elk kleine moment kan de basis zijn voor een boeiend verhaal. Het gaat er niet om dat je iets buitengewoons meemaakt. Het gaat erom hoe je gewone momenten neemt en ze betekenis geeft. Dit is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. En in mijn online training StoryLab leer ik je precies hoe je dat doet. Dus, voordat je de handdoek in de ring gooit omdat jij denkt dat je niet getalenteerd genoeg bent, omdat die rode penstrepen je wellicht blijven domineren, blijven dwarsbomen, onthoud dit heel goed. Storytelling draait om niets meer en niets minder dan je hart openen. En te delen. En te leren van de ervaring. Geef jezelf dus alsjeblieft de kans om hierin te groeien, om dit te ontwikkelen. Het is echt een van de grootste cadeaus die je jezelf kan geven. En ik kan het weten. Het is tijd om die silent disco uit te zetten en je verhaal met de wereld te delen. Je kunt dit. Mocht je hier hulp bij willen, weet dat ik je met alle liefde wil helpen. In StoryLab rekenen we heel zorgvuldig af met al die mindfucks die je proberen te dwarsbomen. Ik geef je als wapen enorm veel kennis. En zoals je weet, kennis is macht. Als jij grip krijgt op je eigen talent, moet jij eens opletten waar je dan toe in staat bent. Ik geloof in je. En ik kijk echt halsreikend uit naar jouw verhalen. Dan was dit hem voor deze keer. Als je meer informatie wil over mijn training StoryLab, dan vind je een linkje via de show notes van deze aflevering. Of je kan meteen gaan naar wiandabongen.com/StoryLab. Als je vragen hebt of iets is je niet duidelijk, stuur mij dan gerust een DM op bijvoorbeeld Instagram, @wiandabongen, of een mailtje naar info@wiandabongen.com. Mocht je deze aflevering nog niet 5 sterren hebben gegeven op Spotify of een review hebben achtergelaten op Apple Podcast, dan zou mij dat enorm helpen. Als je deze aflevering gaat delen in je stories op Instagram, tag mij dan zeker even, want dan kan ik je reposten. Bedankt voor je tijd, voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.